We gaan met elkaar de Bijbel openen en doen dat in Openbaring hoofdstuk 12. Openbaring hoofdstuk 12. En daar lezen wij het volgende. Openbaring hoofdstuk 12 vanaf vers 1. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u, hemelen, en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Tot zover. Ik heb boven de woordverkondiging gezet, de strijd. De strijd. En we zien meerdere facetten van de strijd die hier wordt beschreven door Johannes. Openbaring hoofdstuk 12 is voor mij een bijzonder hoofdstuk. Ik moest daarbij denken in de voorbereiding aan mijn oudste zoon, Nathanael. 12 jaar geworden, van de basisschool af. En hij voerde met zijn klas een musical op. En wij als ouders en anderen, die zaten in de zaal en we keken naar datgene wat zij aan het opvoeren waren. Dat is wat je ziet van het toneel. Maar als je een beetje oplette, dan zag je ook wel dat dan de kinderen weer om de beurt een rolletje hadden, dan weer snel naar achter gingen. En soms kwamen ze dan weer in andere kledij op om weer een andere rol te gaan spelen. Maar ja, dat zagen we niet. Want dat speelt zich allemaal backstage af, achter de schermen. Kijk, het boek Openbaring vertelt heel veel van wat er op het wereldtoneel gaat gebeuren. De oordelen van God die over deze wereld zullen komen. Maar hoofdstuk 12 is voor mij een hoofdstuk waarin God ons in de openbaring die de Heer Jezus Christus heeft gegeven, iets laat zien van wat er achter het wereldtoneel zich afspeelt. Wat je niet zomaar waarneemt. Iets van wat er gebeurt in de hemel en de hemelse gewesten. In het boek Openbaring kom je de oordelen tegen, de aanbidding in de hemel. Maar hier in hoofdstuk 12 zie je iets van de geestelijke werkelijkheid. En Johannes beschrijft het ook in vers 1, kunnen het lezen met elkaar. En er verscheen, en het staat ook in vers 3, en er verscheen. En dit heeft alles te maken met dat Johannes een geestelijke werkelijkheid zichtbaar ziet worden. Johannes krijgt een inkijkje in datgene wat er werkelijk gebeurt. En dan staat er in vers 1, en er werd een teken gezien. En in het Grieks is dat het woordje zemeion. En dat wijst op een wonderbaarlijk, een groot teken. Dat wordt gegeven voor een bijzondere gebeurtenis. Met een diepe lading. Het is dus niet zomaar een teken zoals wij vandaag de dag vele tekens tegenkomen. Neem bijvoorbeeld in de social media, waarin je allerlei tekentjes voorbij ziet vliegen, waarin je denkt van wat heeft dat nou weer te betekenen? Maar wat Johannes hier ziet is een groot teken wat iets zegt van een grote gebeurtenis. En wat ziet hij? Hij ziet een vrouw, bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Nou heeft in het Reformatorisch Dagblad een stuk gestaan wat uitleg heeft gegeven over Openbaring 12 en ook over specifiek de vrouw. En daar is een reactie op gekomen over de uitleg van Openbaring. En daarin wordt vermeld in die reactie dat de vrouw heenwijst naar en een zinnenbeeld is van de ware kerk, de bruidskerk. En dan kom je natuurlijk wel een beetje bij de vraag van, ja, maar wie is dan het kind? En de schrijver die schreef, het kind is dan keizer Constantijn de Grote. En wat ik wil aangeven, lieve broeders en zusters, er is heel veel te zeggen over zo'n hoofdstuk als wat we lezen zoals we gelezen hebben in Openbaring 12. De Statenvertaling schrijft bijvoorbeeld ook het kind met een kleine letter. Wat dus niet heenwijst naar Christus. De herziene Statenvertaling heeft mijn inziens het bij het rechte eind door het kind met een hoofdletter te schrijven, wat heenwijst naar Christus. Maar ja, zouden we ons oor te luisteren leggen in de Rooms-Katholieke Kerk, dan kom je bij Maria, de hemelkoningin, die bijzondere dingen heeft meegemaakt, die zonderloos is geweest. Die maagd is gebleven. Wat volgens mij weer niet kan, omdat Paulus heel duidelijk zegt dat alle mensen hebben gezondigd en de heerlijkheid van God derven missen. En de evangeliën beschrijven dat Maria wel degelijk nog meer kinderen heeft gehad. Maar ja, dan zie je maar dat over zo'n tekst heel verschillend wordt gedacht. En dan staat hier een voorganger voor u die nou net weer een wat andere mening weer heeft. En het is goed om met elkaar te zoeken naar datgene wat de Heere God ons in zijn woord door zijn geest wil bekendmaken. En daarom wil ik het gewoon noemen. Ik denk namelijk dat de vrouw een voorstelling is van het volk Israël. En dan zou je je natuurlijk de vraag kunnen stellen, maar als de vrouw dan een voorstelling is van het volk Israël, kom je dat dan ook tegen ergens waar Israël en de koppeling van zon, maan en sterren bij elkaar staan? Ja, dat kom je tegen. Bij Jozef, de droom. In Genesis 37, en u kunt het waarschijnlijk wel uit het hoofd, maar in Genesis 37 staat er dan op een gegeven moment dat Jozef nog een andere droom kreeg, vers 9, en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en de 11 sterren bogen zich voor mij neer. En toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem, wat is dit voor een droom dat je hebt gehad? Moeten wij namelijk, ik, je moeder en je broers, soms naar jou toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. En als je bekijkt, beschrijft God vaker Israël als een vrouw in de Bijbel, dan komen je natuurlijk bij de profeten uit. Waar heel duidelijk gesproken wordt dat de Heere een vrouw getrouwd heeft die ontrouw is. En met de vrouw wordt Israël bedoeld. En het is ook niet de kerk die Christus heeft gebaard. Maar het is dat de kerk is voortgekomen uit Christus. De vrouw, heeft zij de Heer Jezus gebaard? Israël, is de Heer Jezus uit hen voortgekomen? Ja, Paulus is daar heel duidelijk over in Romeinen 9 vers 5. Uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Even zo'n kleine, die drie woordjes, hè, valt het u op? Die God is. Want wat wordt dat vandaag de dag, ook als je bijvoorbeeld kijkt in de religie van de islam, ontkent. Maar wij mogen belijden met Paulus en met allen die de Heere van harte lief hebben, dat de Heere Jezus God is. De vrouw krijgt dat kind en de draak dreigt dat kind te verslinden. En ik geloof dus, en dat hebben we net tegen elkaar gezegd, dat het kind de Heere Jezus is. En er wordt helemaal niet zoveel geschreven over dat kind. Wordt gezegd dat hij geboren wordt en dat hij wordt weggerukt. Dat hij naar de Vader toe gaat, naar de troon van God. En ik vind het zo mooi als er staat Stefanus, die dan die uitleg geeft, die hele redevoering geeft voor de Joden. Dan staat er in Handelingen 7 vers 55, als die Joden zo briesend naar hem toe komen. Hij heeft net verteld over de Heer Jezus en alles verteld. En die Joodse mannen die zijn zo vol haat. En ze stormen naar hem toe, willen hem grijpen en grijpen hem ook, sleuren hem naar buiten en daar stenigen ze hem. En wat gebeurt er dan, zoals zij, als zij zo briesend naar hem toe gaan, dan staat er, en hij zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Het kind is opgenomen naar de troon van God. En dat er niet zoveel wordt geschreven over de biologie, de geschiedenis, de aardsgeschiedenis van de Heer Jezus, heeft volgens mij alles te maken met dat het daar, hier in het boek Openbaring, niet over gaat. Want het gaat namelijk over de overwinning van de Heer Jezus Christus. De evangeliën beschrijven uitvoerig over het leven van de Heer Jezus. En dan nog iets moois. Als je het hebt over dat wegrukken, dat weggerukt worden, dan heeft dat hetzelfde grondwoord als wat er staat over de gemeente in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Dat de gemeente wordt opgenomen. Dat zijn voor mij allemaal van die heenwijzingen die we in het woord van God kunnen vinden, die zo aan elkaar gekoppeld worden, waardoor wij, zeg ik met mijn bescheiden mening, kunnen zien en kunnen ervaren, kunnen weten wat God vanuit zijn woord tot ons wil zeggen. De vrouw en het kind. Maar ja, dan heb je de draak. De draak. En daar hoeven we niet zoveel met elkaar over van gedachten te wisselen. Wie zou dat nou zijn? Want vers 9 hebben we heel duidelijk gelezen. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. En hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen, die de hele wereld misleidt. Dus als wij nadenken bijvoorbeeld over het werk van Satan, ook op dit moment, hoe hij onze tegenstander is, dan is een van de grote tactieken van Satan dat hij nu op dit moment ook ons probeert te misleiden. In alles wat we te horen krijgen. Neem bijvoorbeeld ook het social media verhaal. Wat jongeren te horen krijgen, te zien krijgen. Weet u het, wat ze horen, wat ze zien? Het lijkt echt, maar het is vergif. En natuurlijk zijn er hele mooie dingen. Maar juist ook op social media worden er zoveel mensen, jongeren maar ook ouderen, misleid. Eén groot werk van de Satan. De draak. Weet je wat mij opvalt? Is dat er gesproken wordt in vers 3 over een grote vuurrode draak. En dat is degene die oorlog voert, die de tegenstander van het volk Israël is, die de tegenstander van de Heer Jezus is, die de tegenstander van allen die in Christus zijn is. En wat wordt er over hem gezegd? Hij heeft 7 koppen, spreekt van een, als we het even houden over die grote vuurrode draak, die 7 koppen spreekt van een, hè, want dat zegt het woordje grote, het is mega. Het is niet zomaar groot, maar het is echt mega. Die 7 koppen spreekt van een mega intelligentie. Die 10 horens spreekt van een mega kracht. Die 7 diademen koninklijke hoeden spreekt van een mega autoriteit. En hij is continu bezig met de gevallen engelen om zijn intelligentie, zijn kracht en zijn autoriteit in te zetten om alles wat met God, alles wat met Christus te maken heeft, te vernietigen. En het is zo zinvol en zo goed dat wij ons daar steeds meer van bewust zijn. Maar er zit ook een troost in. Want als je zou bijna een soort ontzag kunnen krijgen van wauw, wat is die duivel groot. Als er wordt gesproken over een grote vuurrode draak. Maar weet u wat ik dan... En daar kan ik zo van glimmen, zo blij van worden, want dan denk ik van hoe groot die vuurrode draak ook is, het offer wat de Heere Jezus Christus heeft gebracht op Golgotha, is groter. Anders had hij niet de overwinning kunnen behalen. Dat is zo geweldig mooi en dat moeten we steeds beseffen. Als wij nadenken over de strijd die gevoerd wordt, moeten wij weten dat de overwinning is behaald op Golgotha. Door de Heere Jezus Christus. En dat het offer wat de Heere Jezus Christus gebracht heeft, veel groter is dan die grote vuurrode draak. En dan denk ik van wauw, dat is zo geweldig mooi. En daar mogen we elkaar steeds maar weer in bemoedigen. Het vuurrode wat spreekt als het gaat over die draak van het vele bloedvergieten. Hij gebruikt alles om maar zoveel mogelijk te doden. Dat zegt de Heer Jezus ook. Als hij het heeft over de Satan, dan zegt hij, hij is de mensenmoordenaar vanaf het begin. We moeten dat niet onderschatten. En die draak, er komt een moment dat die draak zich helemaal nog meer gaat spitsen op die vrouw. En we kunnen ook lezen, we hebben dat gelezen in vers 12 en later kom je het ook tegen. In vers 14 wordt er gesproken over 1260 dagen en er wordt dan gesproken over een tijd, tijden en een halve tijd. Beide zijn uitdrukkingen voor 3,5 jaar. Nou, ik geloof, zelf geloof ik, ik weet niet hoe u er helemaal in staat, maar ik geef aan wat ik zelf geloof, dat er een opname komt waarna God verder gaat met zijn volk Israël, om het volk Israël klaar te maken om de beloften die liggen op de natie Israël uit te laten komen. En een van die beloften is dat de Heer Jezus Christus koning zal gaan worden vanuit Jeruzalem, 1000 jaar lang, lees Openbaring 20. En dan tussen de opname en het 1000-jarig vrederijk zit die 7 jaar, 2 keer 1260 dagen. En in die tweede periode van 1260 dagen, wat zie je dan? Dat er met die vrouw gaat gebeuren, dan moet die vrouw vluchten. En wat staat er hier? Naar de woestijn. En weet je, dat vind ik zo mooi. Want er staat dan Openbaring 12, vers 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was. Opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. De plaats die God Israël geeft, straks als een uitkomst voor die grote vuurrode draak, dat werk van de Satan, is een plaats die door God en een tijd die door God is bepaald en vastgesteld. En we hebben verder gelezen, hè? Die draak die probeert er alles aan te doen. In zijn strijd probeert hij er alles aan te doen om die vrouw maar te vernietigen. Ook zelfs op haar vlucht. En dan hebben we gelezen dat die vrouw vleugels krijgt als van een arend. En dat die draak, staat hier dan, water achter die vrouw aanspuugt. Om haar te verslinden, om haar te laten meesleuren. En dan komt de aarde de vrouw te hulp. Nou, waarom die wonderlijke uitreddingen voor het volk Israël straks in de tijd die gaat komen? Omdat God voor haar een plaats heeft bereid. En die draak, de Satan, kan wel alles in het werk stellen om dat volk te vernietigen. Maar het lukt hem niet. Omdat die plaats door God is bereid. En omdat de tijd door God is vastgesteld. En ook daar zit natuurlijk een hele mooie lijn in die we ook naar onszelf toe mogen halen. Want in onze levens kunnen er ook allerlei dingen gebeuren. Als ik in mijn eigen leven ook kijk, het lijden wat je soms moet meemaken. De pijn, de moeite waar je doorheen moet gaan. We mogen weten dat onze pijn, onze moeite, ons verdriet, dat een tijd is die door God is vastgesteld. En niets gaat buiten de vastgestelde tijd van God om. En dat geeft mij troost. Dat bemoedigt mij in het leven van alle dag. En heb ik dan antwoord op de vragen? Nee, zeker niet. Maar dan mag ik wel dwars door alles meemaken wat Psalm 4 zo heel mooi beschrijft. In de benauwdheid geeft God ruimte. Om door de benauwdheid heen te gaan. En dat zijn soms hele wonderlijke dingen. En soms ervaar je God helemaal niet. Soms voel je het helemaal niet. Maar mag je toch weten, mag je je hand leggen op het feit dat de tijd in Gods hand is. De tijd is vastgesteld door Hem. Maar ook die anderen natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk ook een mooie. Als Paulus het heeft over het feit in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18 in het laatste vers en of in het ene laatste vers. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. dan is dat de plaats die de gelovigen gaan krijgen. Wij zullen, bij de opname van de gemeente, zullen wij altijd bij de Here zijn. Wat er ook gebeurt. Wat voor een ellende er over deze wereld heen zou komen, wat we eventueel nog zouden gaan meemaken. Want we kunnen zeggen van ja, voordat de ellende losbreekt zijn wij opgenomen. Maar ik weet het niet, want mijn Noord-Koreaanse broeders en zussen zitten in werkkampen. In de Sub-Sahara in Afrika zijn er 16,2 miljoen mensen van huid en haard verdreven omdat ze geloven in de naam van de Heer Jezus. Maar wat we hier ook gaan meemaken in deze wereld. En hoe fel die tegenstand, die strijd ook gaat worden. De plaats die God ons bereid heeft en aan het bereiden is. Kan nooit van ons afvallen. Omdat die door God wordt bereid. En dat, vergeef me het, maar dat maakt me zo blij. Dat geeft zo die lach van blijdschap op mijn gezicht. Dat ik denk van, o Heer, u bent zo trouw en betrouwbaar. Ook al begrijp ik u niet, ook al zijn uw wegen vaak hoger dan de mijne. Ook al zijn uw gedachten hoger dan mijn gedachten. Toch mag ik me dwars door alles heen vasthouden aan datgene wat u hebt beloofd. Zoals u handelt en gehandeld hebt met Israël en handelen zult met Israël. Waarin u uw trouw tot in het kleinste detail hebt betoond. Zo mogen ook wij vasthouden aan deze God, aan zijn voorzienigheid. Ja, die oorlog, hè. Het is toch wat. Michael, we hebben het gelezen met elkaar, gaat die oorlog aanvangen. Hij voerde oorlog met zijn engelen tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. En waar gaat die oorlog over? Dat Satan de plaats wordt ontnomen als aanklager voor de troon van God. Dat hebben we gelezen met elkaar. In vers 10 staat het zo duidelijk. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. En dat is een jubelstem. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en de koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. En dan de reden, want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. Dat gaat straks gebeuren. Dat is de tweede stap van de val van Satan. Dan wordt hij verbannen, dan mag hij niet meer komen voor de troon van God om mensen aan te klagen. Dat doet hij nu wel. Hij klaagt continu aan. En soms gaan wij mensen erin mee. Zitten we ook elkaar aan te klagen. Of hier in Veenendaal niet. Nou, als ik mijn eigen hart bekijk, dan kan ik er best wel eens wat van hoor. Wat ik later moet belijden als zonde, omdat ik mensen eigenlijk aangeklaagd heb en niet hen geholpen heb, hen bemoedigd heb in het gaan achter de Heer Jezus aan. En dan is het weer zo mooi dat de Heer in zijn genade klaarstaat om je te helpen, om het de volgende keer op een andere manier te doen. Dat is het leven wat we met God, de schepper van hemel en aarde, mogen hebben. En ik hoop dat we dat met elkaar leren, want de aanklager, die straks, zal straks niet meer gevonden worden in de hemel. Zijn plek als aanklager is voorbij. He, in de profeten wordt het beschreven. Zacharia schrijft erover dat hij Jozua aanklaagt. Wat een beeld is van Jeruzalem. Maar die aanklacht zal gaan stoppen. Op een door God gegeven tijd. Ja, en dan, na die aanklacht, dan zie je dus dat het er een hemelse proclamatie is. De zaligheid is gekomen, gered van de aanklager. Er komt een kosmische redding aan, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar worden de stappen naartoe gezet. Nu is gekomen de kracht, het kwaad is overwonnen, heeft zijn plaats in de hemel verloren en zal straks de plaats op de aarde ook verliezen. Nu gekomen het koninkrijk van onze God. De claim op de schepping die de Satan had is voorbij. Christus gaat komen om de schepping weer terug te eisen. Nu gekomen de macht van zijn Christus. Het goddelijk gezag als de wettige losse. Hij is degene die in volle en in volmaakte autoriteit kan handelen. Omdat hij volledig aan de wil van God heeft voldaan. En zo zijn leven heeft gegeven. Ik hoop dat wij ook met elkaar dat ontzag voor onze Heer Jezus krijgen. Steeds meer en meer. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Laten we horen naar de woorden in Openbaring 5, waarin dan gezegd wordt: wie is waardig de boekrol te pakken en de 7 zegels te verbreken? En Johannes die hoort dat. En dan blijkt er niemand waardig te zijn. In de hemel niet, op de aarde niet, onder de aarde niet. Niemand is waardig. En dan staat er van Johannes dat hij in huilen uitbarst. Als niemand waardig is, dan zal de schepping voor eeuwig onvolmaakt blijven. En wat zie je dan? Dat een van de oudsten tegen Johannes zegt: zie, daar, het lam als geslacht. Hij is waardig. Zo bijzonder om dat tot in het diepst van ons wezen te laten landen door de werking van de Geest. Dat we zoveel ontzag krijgen voor datgene wat de Heere Jezus Christus heeft gedaan. Maar ja, het is wel in de hemel, maar wee op de aarde. En waarom het wee op de aarde? Omdat de Satan op de aarde is neergekomen. En hoe hebben broeders, en dat vind ik ook wel heel mooi, er staat er in vers 11, en zij hebben overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Dus die overwinning van die broeders, en dat zijn natuurlijk ook de zusters, maar die overwinning is door het bloed van het lam. Vandaag de dag wordt er heel veel afgedaan op het bloed van het lam. Want als je het hebt over het bloed van het lam, dat het lam is geofferd, dan is het lam geofferd voor onze zonde. En wij moeten toch wel een beetje kijken dat we een bepaalde goedheid, een bepaalde godheid in onszelf kunnen vinden. Maar het bloed van het lam is een objectief iets. Het staat vast. Of je sterk bent of zwak, hoe je je ook voelt, het bloed van het lam verliest nooit zijn kracht. Het is een historisch, juridisch, vaststaand feit. Een offer wat eens en voor altijd is gebracht. Daardoor hebben ze overwonnen. En wat is nou het gevolg? En dat hopen we zo meteen ook nog te behandelen. Klein beetje kijken naar de tijd. Maar het gevolg is, zij hebben overwonnen, en dat is het tweede, door het woord van hun getuigenis. En dat is een subjectief iets. Dat is het gevolg van door het bloed van het lam. Dat heeft alles te maken met de persoonlijke toe-eigening. De overwinning wordt doorgaans behaald door een openlijk over Christus en zijn werk te spreken, ook in onze tijd. Straks in die tijd, zeker. In de verdrukking, zeker. Maar ook in onze tijd. Het is niet alleen maar dat we zeggen van oké, ja, Heer Jezus, wij zijn van u. En misschien durven mensen dat al helemaal niet te zeggen. Maar dat is wel het getuigenis waarover gesproken wordt. En waar ook over in de brieven van Paulus zo duidelijk over gesproken wordt. Dat wij kinderen zijn van God. Sterker nog, Gods geest is daarin die het ons overtuigt. Samen met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En wat mag je nou doen? Dat je mag getuigen van het bloed van het lam waardoor wij gerechtvaardigd zijn. En dat je over dat bloed in jouw leven, in uw leven mag spreken. Tot een getuigenis voor andere mensen. Dat betekent dus over het algemeen, als je spreekt over de Heer Jezus, dat je niet zo'n gezicht hebt, maar zo'n gezicht. Dat we blij zijn. Omdat de Geest ons die vreugde van God in ons hart heeft gelegd. Omdat we beseffen dat de bron van vreugde door zijn Geest in ons is komen wonen. En dat het ons zoveel vreugde geeft als we denken aan alles wat hij voor ons gedaan heeft. Dat wij het bloed van het lam bezingen. Dat er een eeuwige verlossing tot stand is gebracht. En dat omdat dat ons zo raakt, niet altijd in het gevoel, maar vanuit het geloof, vanuit het zeker weten dat de Geest in ons wil uitwerken, dat het een getuigenis mag zijn naar de mensen om ons heen. Wat is er met jou gebeurd? Wat is er met u aan de hand? Nou, heb je even. De Heer is mijn heiland. Hij heeft voor mij, voor al mijn zonden, voor al mijn duisternis betaald. Ik kwam van de week mijn buurman tegen. Zijn moeder is overleden. Afscheid genomen. En de dag daarna kwam hij bij mij. Ik zag hem zo staan bij de deur. Een klein bijbeltje. Was van zijn moeder geweest. Hij zei, je weet dat wij toch niet zo gelovig zijn. Ik zeg, maar wat niet is, dat kan nog komen. Dat is toch zo? Geloven wij nog dat God door zijn heilige geest nog steeds mensen aan het trekken is op grond van het bloed van het lam in het lichaam, in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde? En dat we daaraan blijven vasthouden, steeds weer opnieuw, omdat God doorgaat. En de strijd, we moeten heel duidelijk zijn, die strijd is en blijft de gelovige kenmerken. Ook als je bijvoorbeeld kijkt in het Grieks naar het woordje getuigenis, wat in vers 11 genoemd wordt, dan wordt daar het woordje martyria, waar ons woord martelaar vandaan komt. Ja, en daar moeten we natuurlijk niet altijd aan denken als we het hebben over getuigenis. We willen best wel getuigen van de Heer Jezus, maar dat moet dan niet een soort martelaarschap wezen van onze kant. Maar daarom is het zo goed om steeds meer te beseffen wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Dat hij zich volkomen gegeven heeft. En daarom, wat mag het u kosten om een getuige van de Heer Jezus te zijn? Bent u bereid om daarin ook een stukje martelaarschap voor hem op te nemen? Maar we kunnen het allemaal wel zingen. Hè? Heer, voor u geef ik mijn leven. En dan sta je de volgende maandagmorgen. Sta je met je ongelovige familie. Of met vrienden. En dan heb je de kans om de getuigenis van de Heer Jezus te geven. Maar denk je van ja, straks lachen ze me uit. Straks vinden ze me een beetje onnozel. Straks is de heibel in de tent. En hier, als we zo bij elkaar zijn, in een bepaalde veiligheid, kunnen we het zingen. En ik hoop zo, en dat is totaal geen aanklacht, maar ik hoop zo dat we zo bemoedigd worden, steeds weer opnieuw, dat wij steeds meer en meer dat getuigenis van Jezus Christus in ons leven laten klinken. Zodat God door ons heen nog mensen trekt. Want er staat ook van die getuigenissen. Zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ja, straks zal er een periode komen dat de vervolging zo heftig wordt dat iedereen die niet meegaat in het systeem gedood zal worden. En dan zijn er tallozen die vasthouden aan het getuigenis van de Heer Jezus, aan het bloed van het lam. En die hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Wat inhoudt dat ze het leven met de Heer Jezus stellen boven het leven hier op aarde. Dat gebeurt nu ook. Eind juni, Nigeria. 20 van onze broeders en zusters vermoord, omdat ze in de Heer Jezus geloven. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ze hebben het getuigenis van de Heer Jezus door de krachtige werking van de geest vastgehouden. Maar de Satan gaat door. Hij wil maar één ding, de vrouw vernietigen. En als hij uit de hemel gegooid is, dan lezen we in vers 13. En zodra de draak zag. Zodra, dus geen enkele rustpauze. Dat denken heel veel christenen wel. Ook nu, vandaag de dag, denken heel veel christenen dat de Satan echt wel rustpauzes kent. Maar de Satan is continu bezig om de kinderen van God te misleiden. Om de kinderen van God andere aanbidding te geven. Waardoor ze de kern van aanbidding, Jezus Christus en het bloed van het lam, waardoor dat steeds meer en meer verdwijnt. De Satan kent geen rustpauze. Maar Gods genade in Christus bewezen werkt ook telkens door. En wat zie je dan? Die vrouw die wordt vervolgd, die komt bij die plaats. En dan op een wonderlijke manier redt God die vrouw. Door die arendsvleugels en door het openen van de aarde. Kunnen we ook nog heel veel over zeggen, doen we nu niet. Maar het is wel heel bijzonder, omdat er heel veel linken ook staan naar het Oude Testament, naar geschiedenissen die gebeurd zijn toen met het volk Israël. Maar wat gebeurt er daarna? Nou, die draak ziet dat de vrouw, dat het volk Israël op een bepaald moment in de tijd die gaat komen, voor hem niet meer te grijpen is. Omdat de plek die God voor dat volk Israël heeft bepaald, niet te bereiken is voor Satan. En dan gaat hij zich omkeren en dan verandert hij de tactiek. En dat doet Satan ook heel vaak. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de Heer Jezus, in het leven van de Heer Jezus. Hij komt daar in die 40 dagen, komt hij daar als Satan tegenover de Heer Jezus te staan. Hij probeert de Heer Jezus te misleiden. De Heer Jezus grijpt terug op het woord. En dan verandert de Satan zijn tactiek in de aanvallen naar de Heer Jezus. Dan is het niet meer rechtstreeks, maar dan is zijn tactiek dat hij mensen gebruikt. Oversten, schriftgeleerden, fariseeën, wetgeleerden. Om hem alsmaar een strikvraag voor te leggen waarin die strik de Heer Jezus valt. Dat is de verantwoordelijkheid van de mens, maar ook zeker de tactiek van de Satan die de Heer Jezus wil aanvallen. Want als hij de Heer Jezus laat vallen, kan hij niet meer als zondeloze het offer brengen. Maar de Heer Jezus heeft stand gehouden, we weten het. Maar we moeten beseffen dat de Satan steeds actief is om te kijken welke tactiek hij kan gebruiken om de gelovigen onderuit te halen. Nou, en hier zie je dat ook. De vrouw is niet meer te bereiken, het volk Israël is niet meer te bereiken. En dan gaat hij naar de overige van haar zaad. En wat zijn nou de kenmerken daarvan? Dat is wel heel bijzonder om dat te lezen. Die twee kenmerken, dat lezen we in vers 17. Daar staat dan twee kenmerken van die groep die wordt vervolgd door de Satan in die laatste 3,5 jaar. Die de geboden van God in acht nemen en die het getuigenis van Jezus Christus hebben. En als je weer dat Griekse bijpakt, dat is natuurlijk vandaag de dag heel makkelijk, hè? Met Google en je hebt studiebijbel en je drukt dat in en je ziet dat en je kunt gewoon alles lezen. Dat vind ik ook heerlijk om te doen, want je komt wel achter hele mooie dingen. Want als je bijvoorbeeld het hebt over dat getuigenis hebben, dan wordt eigenlijk het woord hebbende gebruikt. Hebbenden het getuigenis van de Heer Jezus. En dan het bewaren van de geboden is eigenlijk bewarenden. Dat heeft alles te maken met dat het een continu proces is in het leven van gelovigen straks, maar ook nu van gelovigen. Wij hebben het getuigenis van de Heer Jezus, dat leeft in ons. En wij willen niets liever dan zijn geboden bewaren, dan de dingen doen die hij van ons vraagt. En dat komt omdat wij weten dat wij in hem geborgen zijn. Ik mag voorganger zijn van een baptistengemeente in Enschede. En ik heb daar ook wel gezegd van, het is niet zo dat je kunt zeggen van, oké, jongens, ik ben gedoopt. Ga 1 of 2 of 3 keer per maand, of misschien wel 4 keer, als je heel goed bezig bent, per maand naar de dienst. Ik geef wat. Nou, klaar toch? Nee. Dat getuigt namelijk niet van het leven. Het leven, dat is dat je met elkaar groeit in de navolging van de Heer Jezus. En er zijn vandaag de dag zoveel mensen die een dood geloof hebben. Dat zeg ik echt met pijn in mijn hart. En ik moet mezelf telkens weer toetsen. Maar Johannes het hier in opdracht van de Heer Jezus opschrijft, dat hebbende het getuigenis, dat levende getuigenis, en bewarende zijn geboden, dat ons hart uitgaat om datgene wat de Heer Jezus van ons vraagt te doen, leeft dat ook daadwerkelijk in ons leven? Zijn we ermee bezig? Is het ons houvast, ons leven, onze rustplaats, ons anker? Is het ons alles? Kijk, waar we voor moeten waken is voor wel regels en geen leven. De geboden van God bewaren. Je zou kunnen zeggen, oké, als we maar allerlei geboden bewaren, allemaal dingen doen, dan moet God ons... Nee, dat is geen leven. Je kunt heel veel regels hebben als christen, maar toch het leven missen. Want het leven komt niet door de regels. Het leven komt door de Heer Jezus. En door datgene wat hij gedaan heeft. Dus als we bij God zouden aankomen, met eerbied gesproken, als we bij God zouden aankomen en zeggen van oké, we hebben allerlei dingen gedaan. Maar we hebben niet het leven van Christus in ons. Dan is zijn oordeel, ik ken u niet. Dat lezen we ook in het evangelie. Dat is echt een waarschuwend oordeel. Een waarschuwend woord, sorry. Want daar staat ook in het Matthäus evangelie, Matthäus 7 vers 21 en 22. En er komen mensen bij hem die zeggen, wij hebben in uw naam dit, wij hebben in uw naam zus, wij hebben in uw naam geprofiteerd, wij hebben in uw naam demonen uitgedreven. En dan zegt de Heer Jezus, ik ken u niet. Dus waak voor wel regels, maar geen leven. En waak ook voor wel getuigen, maar geen gehoorzaamheid. Dat zie je ook wel vaak. En ik zeg het, maar ik zeg het ook tegen mezelf. En je ziet heel snel, zie je van mensen getuigen van de Heer Jezus en hebben het grootste woord over hem. Maar als je kijkt naar de gehoorzaamheid, als het bijvoorbeeld gaat over seks binnen het huwelijk tussen man en vrouw, als het bijvoorbeeld gaat over het roddelen, het kwaadspreken, als het bijvoorbeeld gaat over allerlei dingen waarvan de Bijbel ons leert, dan zie je geen gehoorzaamheid. En dan matcht het getuigenis en de gehoorzaamheid niet. En vandaar dat ik het zo mooi vind wat hier staat, die twee kenmerken. Namelijk, die de geboden van God in acht nemen, letten op die geboden van God. Ze gehoorzamen, bewarende, net als een Maria die de woorden van de herders, datgene wat ze hoort, bewaarde in haar hart. Ze had het niet zo in een kistje gedaan en slotje erop en nachtkastje erin en klaar. Nee, ze bewaarde dat. Wat gebeurt er? Die geboden van God bewaren, ermee bezig zijn. En die andere, dat we een levend getuigenis hebben. En dat we mogen weten van, het getuigenis wat wij hebben, dat is ook daadwerkelijk ons leven geworden. En met die twee kenmerken mogen wij onze levens toetsen vanavond. Hoe is dat in onze levens? En misschien zegt u van, oh, ik bak er helemaal niets van. Nou, dan mogen we naar de Heer gaan. En zeggen, Heer, het is even niet gelukt. Ik mis dingen. Maar wat ben ik u dankbaar dat u door uw Heilige Geest mij wilt helpen om vanaf nu te getuigen en te bewaren. En alles tot eer van God. Amen. Zullen we samen de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus, we hebben gelezen over die immense strijd die straks gevoerd zal gaan worden, maar die nu ook al een geestelijke werkelijkheid is, die soms zo zichtbaar wordt in het leven van alle dag. Als we kijken naar al die verleidingen om ons heen, als we kijken naar alle aanvechtingen in ons verstand, in ons denken, in ons doen, Heren, dan beseffen wij dat er strijd wordt gevoerd. En we hebben vanavond met elkaar iets daarover mogen leren. Hoe de strijd is en hoe zwaar die strijd is. Over die grote vuurrode draak. Je zou er bang van worden. Maar Heer, een enige vrees mogen we best wel hebben. Zodat wij werkelijk vluchten naar u en in u blijven. Want u, Heere, uw offer is groter dan welk kwaad ook. En daar zijn we u zo dankbaar voor. En laat het zo zijn, Heere, dat wij mogen belijden dat we u kennen en dat wij echt liefde hebben voor datgene wat u van ons vraagt. En dat wij dat zullen bewaren in ons hart, in ons leven, de gehoorzaamheid aan geven en dat wij dat getuigenis, Heren, echt door ons leven, door uw geest laten stromen. Die twee kenmerken, Heren, van die groep die straks in die laatste 3,5 jaar, als de druk zo zwaar is. En de aanvechting van de Satan zo reëel, zo fysiek is. En die twee kenmerken die dan zo duidelijk naar boven komen. Heren, laat het nu al echt kenmerken zijn van onze levens. En dat wij staan op grond van het bloed van het lam. Want daar begint het. En u kent ons zoals we hier zitten. U weet wie we zijn. En u weet of wij u kennen of nog niet. En laat het zo zijn, Heren, dat als wij u nog niet kennen, dat wij zo gedrongen worden, dat wij niet meer om u heen kunnen. Geef een hart dat u niet kent, Heren, onrust. Totdat het rust vindt bij u. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. In het bloed en door het bloed van het lam. Ga zo met ons mee, Heer, als we weer uit elkaar gaan. We zijn u dankbaar voor alles wat u geeft. Dat we het in alle rust en vrede zo met elkaar mogen beleven. We weten het, Heer, we hebben het niet verdiend. En toch krijgen we het van u, het is uw genade. En laat het zo zijn dat u door uw Heilige Geest napreekt in ons hart. En dat u ons leert hoe wij in dit leven mogen gaan tot het moment dat we bij de Heere Jezus zijn. Wat een moment zal dat zijn, Heer. Wat kunnen we daarna uitzien? Heer, we hebben tegen elkaar gezegd wat er dan ook allemaal in de wereld gebeurt. En we horen van zoveel ellende. Deze wereld die bloedt uit 1000 wonden. Maar dwars door alle ellende mogen we vasthouden aan het feit dat wij aankomen bij de plaats door u bereid, namelijk bij de Heer, bij de Heer Jezus, daar zullen we zijn. Dank u, Heer, voor alles. Amen.